Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
En dan krijg je dat te horen met echt gewoon geen enkele steun vanuit zo'n systeem. En 3 dagen later, en dat is dan ondertussen al moment 4 dat je wordt verhoord. Oh ja, we hebben heel verdrietig nieuws. Je partner is overleden, of je ex-partner is overleden. Maar nu gaan we wel even meteen door met het verhoor.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, strafzaken die draaien om tumultueuze liefdesrelaties. Kom jij die vaak tegen?
Ik kom ze zelf niet zo heel vaak tegen. Maar binnen mijn kantoor komen ze wel geregeld tegen. Maar dat leidt niet altijd tot de dood of tot hele heftige gevolgen. Het kan ook gewoon een vechtpartij zijn. Maar met name Benedict Fiek, die heeft regelmatig crime passionnels
in de praktijk. In een liefdesrelatie kunnen de gemoederen
hoog oplopen. Nou, dat weten wij zelf van thuis ook.
Ik wil over mijn privéleven gaan uitspraken.
Nee, ik ook weer niet.
Nee, maar dat is toch zo? Ik bedoel, er is...
Ja, goed. Ik bedoel, het is net zoals dat het meeste kindermisbruik vindt plaats binnen families en bekenden. Ik denk dat het meeste geweld ook plaatsvindt binnen gezinnen en families. Wat er achter de voordeur plaatsvindt, dat zien wij vaak niet. En de politie en de overheid ook niet. Dat is enerzijds een groot goed. Maar dat zorgt er anderzijds ook wel voor dat er natuurlijk veel ellende plaatsvindt.
Ja, de zaak van deze week. De buren die zijn inmiddels wel wat gewend. Maar in de vroege ochtend van 14 januari 2019... komt er bij de politie een melding binnen dat er in een woning in Amsterdam-Noord al de hele nacht geschreeuw en gegooid te horen is. Wanneer agenten polshoogte nemen bij het huis, staat de voordeur open. Binnen ligt een man op zijn buik in de woonkamer. Hij is bewusteloos en heeft bloed op zijn gezicht. Hij zal later die dag overlijden in het ziekenhuis. In een van de andere kamers ligt een man op bed. Hij is de ex-vriend van het slachtoffer. Hij wordt aangehouden als verdachte. Bij ons te gast vandaag is advocaat Peter Hermes. Welkom Peter.
Dankjewel.
Jullie kennen elkaar, hè, Peter en Chris, want volgens mij, als ik het goed heb, werkte Peter Hermes tot 2013 bij Fiek Advocaten. En hebben jullie ooit samen daar, zijn jullie samen daar door de deur gegaan?
Nee, sterker nog, ik ben eigenlijk de vervanger of opvolger van Peter geweest bij kantoor. Okay. Peter ging weg en ik had al vaker contact gehad met de mate toenertijd, omdat ik daar ook studentenstage had gelopen. En Peter ging weg en toen belde ze mij van, zou jij eventueel zijn plek willen innemen?
Ik heb Christian inderdaad nog al die dossiers aangewezen die hij van mij moest overnemen. Ja.
Ja. Oh jeetje. Ja. Maar jullie kennen elkaar dus redelijk goed.
Nou ja, redelijk goed. Ik bedoel, we kennen elkaar die periode. We zijn natuurlijk in die periode ook wel eens in de kroeg geweest en zo. En we kwamen natuurlijk wel tegen op congressen. Nou, we vinden elkaar ook wel sympathieke en grappige lieden. Ja. Maar ik tegelijkertijd, hij gaat zijn eigen gang, zijn eigen weg en wij gaan ook weer verder. Dus je komt elkaar ook weer niet zo heel vaak tegen. Maar ja, weet je, het is wel grappig inderdaad dat hij hier nu tegenover ons zit. Terwijl bijvoorbeeld een van de cliënten die ik van Peter heb overgenomen is Greg R. Die recent nog vonnis heeft gehad in de Eris. Die kwam van Peter af. Die kwam bij mij in de schoot.
En jij zit nu bij Zucchetto Advocaten in Rotterdam.
Precies, daar ben ik een samenwerking mee aangegaan. Uiteindelijk, ik werk voor mezelf. Hè, ja. Maar ik bedien me van de handelsnaam die hij heeft. We kennen elkaar natuurlijk al ontzettend lang. Ik ben daar als broekie ooit begonnen in 2004.
Bij Zucchetto, ja.
Ja, precies. En toen was ik 23.
Ik las even jouw sales pitch en daar stond... Ik geloof dat je met charme meer bereikt dan met schreeuwen. Pleidooien die langer duren dan een uur probeer ik te vermijden. Bijzaken laat ik voor wat ze zijn. Overtuigen doe je door de vinger op de zere plek te leggen, door het probleem op te lossen.
Ja, dat pleidooi korter dan een uur, dat is me bijvoorbeeld vorige week helemaal niet gelukt. Toen was het 3,5 uur. Dat was eigenlijk helemaal vreselijk om zoiets te moeten doen, 3,5.
Ja.
Maar ik probeer dat wel, want ik heb ook wel gemerkt dat je rechters, die hou je er niet bij. Wanneer het echt heel, heel, heel erg lang duurt.
En hoe probeer je dat dan, als ik vraag? Maar hoe probeer je om zo'n... Want ik heb ook wel eens bij pleidooien gezeten dat ik de panelen in het systeemplafond op een gegeven moment zat te tellen van wat duurt dit lang? En het,
echt wegzakken, hè?
Ja, dat bijna zit te knikkenbollen. Ja. Ik zal geen namen noemen, maar ik bedoel, dat gebeurt gewoon wel eens. En als het technisch, juridisch inhoudelijk ingewikkeld wordt, dan vind ik het soms ook wat moeilijk te volgen. Soms denk ik van, wat bedoel je nou precies?
Ja. Met al die Encro en Sky-zaken, het is allemaal zo ontzettend technisch geworden wat je daar als advocaat allemaal aan het bepleiten bent. Als je niet oppast, raak je die rechtbanken ook echt helemaal kwijt.
Ja, want ik kan me inderdaad ook voorstellen dat een rechter denkt van meneer.
Ja, ik denk ook, ik ben ook wel van de school van Peter hoor. Dat je moet, zeker ook de laatste jaren, dat je de omvang van je pleidooi toch zoveel mogelijk moet zien te beperken.
Bullet points.
Nou ja, bullet points. Ook wat, kijk, de zaak moet zich ook verlenen. Het hangt ook helemaal vanaf wat zijn dan de kernpunten in de zaak. Maar ik denk dat een goed pleidooi start bij een goede analyse van het dossier. En waar inderdaad, waar zit het bewijs, waar zitten de pijnpunten, waar zitten de belangrijke vragen, en concentreer je daarop. En ik ken Peter ook inderdaad als een advocaat die dat op die manier werkt.
De zaak van 14 januari 2019. Er ligt iemand in een appartement of in een huis in Amsterdam-Noord. Die overlijdt later. Hoe kwam die zaak bij jou terecht, Peter?
Ik had die vraag wel verwacht. En ik weet het eigenlijk niet meer zo heel erg goed.
Nou, dat is dan jammer.
Dat was echt een via-via. Maar dat hoor, tenminste, dat heb ik ook meerdere gasten hier tijdens deze podcast al vaker horen zeggen. Dat is het ook. Hè. Het is vaak mond-op-mond reclame. En op die manier komt dan zo'n zaak bij je. Eén kleine correctie net op de inleiding die jij deed. De overledene, dus de persoon die daar op de grond werd aangetroffen, het is niet dezelfde dag dat hij is overleden. Net als 3 dagen later.
Oh, oké. Want ik, ja, nou goed, ik heb dat uit het rekenen.
Maar jij kreeg via die zaak, maar was dat wel al in de piket, in verzekeringsstellingsfase of pas daarna?
Nee. Ik was de derde advocaat.
Oh, je was de derde advocaat?
Ja.
En je kwam erin op welk moment dan?
Toen.
Ongeveer.
Ja. De zaak was eigenlijk al 1,5 jaar oud, ruim. En deze cliënt had verhoudingsgewijs heel kort gezeten, hè, voor de verdenking die er lag.
Ja.
Had iets korter dan 3 maanden gezeten. Daarna begon toch die zaak ergens op een plank te liggen. En er zat helemaal geen schot in die zaak. Dat was ook eigenlijk de belangrijkste reden dat hij bij mij kwam. Want de tweede advocaat die hij had, daarvan had hij het idee van, er gebeurt niks.
Nee. Maar wat was er in die beginfase nog gebeurd? Want ik bedoel, dat je na 3 maanden vrijkomt in zo'n zaak, dat is nogal wat.
Ja, en ook nog op verzoek van het OM zelf.
Ja.
Want het was nog niet eens dat de advocaat had aangekondigd voor een opheffing dan wel een schorsing te gaan van de voorlopige hechtenis. Maar de officier die er toen op zat, een hele magistratelijke officier. En dat moet ik misschien even uitleggen wat die term precies betekent.
Zeker, doe dat.
Dat is
op het belletje drukken.
Exact.
Ja, Chris, hij neemt gewoon inderdaad nu alweer
de lijn. Hij pakt zijn kans. Maar ja,
leg het even uit.
Maar ik hou hem in de smies.
Een magistratelijke officier.
Een magistratelijke officier is een officier die niet per se voor de veroordeling gaat. Die echt goed wikt en weegt wat er in zo'n dossier zit. Die geen rare kunstjes uithaalt. Ja, en weet je, de ene officier is daar wat beter in dan de andere. Dan om magistratelijk te zijn.
Dus jouw cliënt die was op vrije voeten?
Ja.
Die kwam bij jou op kantoor, neem ik aan. Heb je een afspraak?
Hij maakt een afspraak.
En hoe gaat zo'n afspraak dan? Is het van, hallo, ik ben die en die. En ik word ervan verdacht dat ik mijn partner heb doodgemaakt.
Ja, ongeveer. Ongeveer gaat zoiets. Hij belde. Toen besprak hij met mij dat hij inderdaad hiervan verdacht werd. En dan zeg je al meteen als advocaat, hou me op met praten. Hou me op met praten. Ja, wat zeg je?
Kom maar langs.
Ja, kom maar langs. Ja.
Waarom zeg je dat?
Nou ja, kijk, ik weet natuurlijk nog niet heel veel van zo'n zaak. En voor hetzelfde geld is het zo dat hij nog maar heel kort op vrije voeten is. En dat er toch nog gewoon een tap meeloopt.
Dat hij wordt afgeluisterd.
Ja, dat kan. Dat kan.
Is dat ook een advies wat jij zou geven? Stop,
ja.
Kom maar langs.
Ja, goed. De basisregel is eigenlijk zo'n beetje wel dat je over de telefoon of niet praat over de inhoud van de zaak. Ja.
Maar wacht heel even. Dat valt toch onder vertrouwelijkheid van advocaat en cliënt van onder die gesprekken. Dus in principe zou je dan toch denken, er is niet zoveel aan de hand.
Ja, dat zal allemaal wel kunnen, maar het kan best zijn dat op dat moment er best wel een tap loopt op zijn nummer. Dat om wat voor reden de geheimhoudersklap die eigenlijk moet vallen op het moment dat hij jou belt, niet werkt. Want dat is in het verleden wel vaker gebeurd. Dat er toch een politieagent is die het gesprek uitwerkt. En dan na het gesprek erachter komt, oh, dat is toch een advocaat. Mm-hmm. Ja, die kennis zit wel in het hoofd en die kan gebruikt worden. Dus dat wil je allemaal niet. Kijk, de basisregel, zoals ik ben opgevoed en jij denk ook, Peter.
Zeker.
Is dat je eigenlijk niets inhoudelijks spreekt over de telefoon. Als het gaat om gevoelige informatie die van belang is voor de procespositie van jouw cliënt in een zaak.
Ja, precies.
En wat voor iemand zat er tegenover je op kantoor?
Ja, een hele breekbare man. Ik had op dat moment het kantoor in Rotterdam. Dat heb ik nog steeds maar op een andere locatie. Dus ik moest best wel wat trappen naar beneden. En ik zie daar een heel, ja, bijna ielige man staan. Heel klein van postuur. En ik geef hem een hand. Hij stelt zich voor. Hij heeft Italiaanse roots en een hele, ja, Limburgse zachte G. En die man die trilt. Die trilt echt onophoudelijk. En ik denk, dit is eerst eens eventjes tijdens zo'n gesprek. We gaan het eerst eens eventjes over hele andere dingen hebben om deze man op zijn gemak te stellen. En toen gebeurde dat ook tamelijk snel. Ik denk ook wel dat ik echt kan zeggen, er was heel snel sprake van een vertrouwensband. Want ik had echt heel veel sympathie voor de persoon die tegenover me zit.
En waarom had je dat?
Kan ik op zich niet uitleggen. Dat heb je soms, hè, met mensen. En ik denk ook omdat hij zo breekbaar was. Hij was in het systeem gekomen. En dat systeem had hem ook wel echt pijn gedaan. Dus om bijvoorbeeld een uitleg daarbij te geven. Het is zo, hij wordt aangehouden. Op dat moment wordt hij nog niet aangehouden voor een poging doodslag of een poging moord. Dan wordt hij naar het politiebureau gebracht. Daar krijgt hij te horen, nu word je opeens verdacht van poging moord, poging doodslag.
En dat is die nacht dat het allemaal gebeurd is.
Ja, ja. Ja. Nou, of beter gezegd de ochtend, hè, wanneer die echt wakker wordt.
Uh-huh.
En dan krijg je dat te horen met echt gewoon geen enkele steun vanuit zo'n systeem. En 3 dagen later, en dat is dan ondertussen al moment 4 dat je wordt verhoord. Oh ja, we hebben heel verdrietig nieuws. Je partner is overleden of je ex-partner is overleden. Maar nu gaan we wel even meteen door met het verhoor. Ja.
En de verdenking wordt opgeplust naar een voltooide moord. Zeker. Of een voltooide doodslag.
Ja, ja, en dat snap ik dat heftig is. En ik snap ook dat de politie dat doet.
Ik ook.
Want
ik
je
ook,
hebt dan ik iemand, schud je even maar emotioneel.
Ik denk niet dat Peter vertelt, maar dat het
nee, dat begrijp
is
ik.
Meer hoe je zeg maar in dat systeem terechtkomt.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Precies. Maar legde hij verklaringen af al meteen.
Ja.
En wat was zijn verhaal toen?
Ja, eigenlijk was het verhaal helemaal vol met hiaten. Het was, ze woonden dus wel nog samen. En dat was omdat hij, de overledene, had geen eigen woonplek.
Wat voor een relatie? Het waren 2 mannen die samen woonden. Wat voor soort relatie hadden zij?
Ja, een giftige. Ik denk niet dat ze giftiger en toxischer kunnen worden dan relaties. Want in het dossier zat dus ook, binnen 5 jaar tijd is 22 keer de politie aan de deur geweest.
Wegens.
Dat is veel. Ja. Dat is echt heel veel.
Ja, dat is heel veel, omdat je dan ook denkt van in hoeveel gevallen is de politie niet aan de deur geweest, terwijl het ook uit de hand is.
Ja, exact. Ja. Exact, hè. Er zitten natuurlijk ook superveel verklaringen van die buren in zo'n
die
dossier.
Als je naast dat soort mensen woont, word je helemaal gek.
Ja, er was heel veel geluidsoverlast, er was heel veel schreeuwen, er was heel veel huisraad die allemaal aan diggelen geslagen werd. En dat was ook die nacht, hè.
En was er sprake van drank dan wel drugsgebruik door hun?
Ja, drank kunnen we zeker vaststellen bij mijn cliënt. Hè? Dus die wordt aangehouden 6 uur later.
Ja, maar tijdens die relatie bedoel ik.
Oh ja, ja, zeker. Er was sprake van drankgebruik. Tot en welke mate er ook heel heftig door mijn cliënt gedronken werd. Daarvan zei hij, nee. Ik dronk. Hè? Ik ben Italiaan, dus ik drink hoe dan ook gewoon een paar glazen wijn per dag. Ja. Maar ten aanzien van de overledene. Daarvan zeiden de buren ook heel veel van, nou ja, deze man die kon zich helemaal kwijtraken.
En was jouw cliënt zeg maar in het beeld van al die incidenten die er hadden plaatsgevonden al daarvoor, waar buren en mutaties over zijn, was hij nou de bovenliggende partij, onderliggende partij, of was daar überhaupt geen sprake van?
Vind ik heel lastig in te schatten eigenlijk.
Ja.
Er zit wel het een en ander in het dossier waarbij gezegd werd dat de overledene heel vaak wel degene was die het meest agressief was.
Ik ga even op het belletje drukken, Chris.
Ja.
Want jij zei het woord mutaties.
Ja, mutaties.
Wat zijn mutaties?
Op het moment dat er gedoe is in een woning, ruzie, de huisraad wordt in elkaar gerost en de buren bellen. En de politie komt langs. Dan kijk, de politie die gaat dan naar zo'n woning toe.
En die maakt
een
rapport op.
Ja, kijk, als er echt strafbare feiten zijn gepleegd, zullen ze moeten optreden. Hè, maar vaak zullen ze zogenaamde mutaties opnemen. En dan zetten ze gewoon in hun systeem neer wat ze die avond hebben aangetroffen. En die mutaties die kunnen later, hè, op het moment dat het dan echt helemaal uit de hand loopt met deze gevolgen. Ja, dan kunnen die mutaties een rol gaan spelen. Omdat je daar natuurlijk ook een beeld ziet van ja, wat is daar nou in het verleden gebeurd.
Kan een mutatie ook bewijs zijn later?
Zeker.
Zeker.
Ja. Ja, het hangt helemaal natuurlijk vanaf wat het moet bewijzen. Maar ik bedoel,
nou, een giftige relatie bijvoorbeeld.
Nou ja, bijvoorbeeld. Of als tijdens die mutaties is gebleken dat een van die twee de hetero heeft gezegd, ik wil hem vermoorden, ik zeg maar wat. Ja, dat kan allemaal later weer een rol spelen. Van ja, dat heeft hij toen ook al gezegd. Hoe zat dat dan hier? Dus ja, die kunnen best wel relevant zijn.
Dus als we het hebben over die hiaten, waarvan hij er echt heel veel had. Zijn verhaal kwam hierop neer, wij hebben in de middag hebben wij het voor elkaar gekregen dat de overledene nieuwe woonruimte heeft. Die nieuwe woonruimte moet natuurlijk in die zin wel gevierd worden. Dus men gaat 3 flessen wijn halen, 2 voor de overledene en 1 voor mijn cliënt. En de bedoeling is, het moet gezellig worden, maar het wordt niet gezellig. Men komt thuis en de overledene, zo zegt de cliënt, begint al heel snel een beetje aan hem te trekken. Dus en begint te zeggen, nee, maar ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Kan ik niet toch nog bij jou blijven wonen? Alsjeblieft. En op het moment dat je dan daarop resoluut nee zegt.
Dat zei jouw cliënt.
Dat zei hij, want hij wilde niet meer met hem samenwonen. Ja, toen sloeg wel echt de vlam in de pan. Ergens vanaf, ik geloof een uurtje of 10:30 in de avond. Ja, werden al de eerste dingetjes gegooid door de woning. En dat werd naarmate de nacht vorderde, de avond vorderde.
Steeds erger.
Werd alleen maar echt veel en veel heftiger. Dus toen de politie binnenkwam, ergens om, wat was het, 4:15, 4:00. Daar stond echt helemaal niks meer op de plek waar het had moeten staan. Ja. Alles was kapot. Echt alles. Er zat zelfs tijdens eerdere ruzies was het zo geweest dat er was kennelijk een heel grote gat. Er was een heel groot gat in de deur getrapt. Daar hebben ze een stuk hout overheen gespijkerd. Dat stuk hout lag vervolgens alweer op de grond met heel veel aarde eroverheen en met een voetafdruk van de overledene. Dus wat daar gebeurd is die nacht, is dat, en zo zegt de cliënt het ook, hij heeft zich op enig moment aan die ruzie onttrokken, heeft zich opgesloten in die kamer. De overledene pikte dat niet, trapte zo heftig tegen dat hout aan dat het inderdaad weer van de deur is afgekomen, om zich zo toegang weer te verschaffen tot inderdaad gewoon die ruimte.
Ja. En wat heeft jouw cliënt ook al kunnen verklaren, omdat hij wel hiaten had, zeg maar in die eerste dagen van verhoor, ja, wat voor geweld hij had toegepast op zijn partner en waarom?
Nee, en dat is ook heel erg tegen hem gebruikt.
Ja.
Daarom is er ook gezegd door het Openbaar Ministerie en door politie, deze man is niet betrouwbaar aan het verklaren. Hij had het bijvoorbeeld helemaal niet over, er was een tamelijk grote, ja, er was een hele goede indicatie dat inderdaad hij de overledene heel hard in zijn arm gebeten had.
Ze hadden elkaar gebeten, begrepen?
Ja, zeker. Ze hadden elkaar gebeten. Maar in ieder geval de bijtplek, die mocht er echt wel zijn. Dat was best wel een heftige bijtplek die de overledene had. En daar heeft de cliënt in het geheel niet over verklaard. Dan wel ontkend. Hij zegt, ik weet het niet meer. Nou, ja. Dus dat wordt dan uiteindelijk ook wel tegen je gebruikt.
Jouw cliënt kon zich er dus eigenlijk weinig van herinneren.
Heel weinig.
Is daar iets van een oorzaak voor? Heeft hij daar iets van een oorzaak voor aangegeven, waardoor hij zich zo weinig kon herinneren? Extreme dronkenschap kan bijvoorbeeld.
Dus ik denk dat die nacht, die avond, echt alle dingen die maar verkeerd konden lopen, die zijn allemaal bij elkaar gekomen. Want hoe zat het? De dag voordat zij naar die nieuwe woonruimte gaan zoeken, heeft mijn cliënt nachtdienst. Ze hebben gedurende de nacht hebben zij contact. Hè, de
hij werkte
en
wel, ja, ook.
Jazeker. Hij heeft contact met de overledene over de app. En hij voelt al een klein beetje, oh, volgens mij gaat het niet heel erg goed met hem. Hij komt om 7:00 ochtends thuis en ziet dat inderdaad de overledene nog gewoon op de bank zit met een fles wijn. Met andere woorden, die heeft gewoon de hele nacht doorgetrokken op de alcohol. Dat zorgt voor stress, hè? Dus je komt uit de nachtdienst, dan zie je zo je partner zitten. Vervolgens, jij moet je partner nog ergens in dat punt krijgen, of op dat punt krijgen, dat die ook nog presenteerbaar is over een paar uur, wanneer je naar de nieuwe woonruimte gaat zoeken. Dus die man heeft geen oog dicht gedaan. Zelf heeft hij inderdaad gedronken, want toen hij 5 uur nadat hij werd aangehouden, moest hij blazen. En toen had hij nog 1,2 promiel in zijn bloed zitten.
Stevig.
Het is niet wereldschokkend, Maar als je, als je een beetje gaat terugrekenen, zou het ook wel eens echt heel goed 1,6, 1,7 geweest kunnen zijn.
Ja.
En dat hebben ze wetenschappelijk ook, hè, dat is al heel vaak onderzocht. Vanaf 1,5 heb je echt een risico dat je gewoon echt de dingen niet meer fatsoenlijk gaat opslaan in je hoofd.
Nee.
Dus dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Maar natuurlijk, het OM geloofde daar allemaal niks van. Hè? Dus zo staat het ook nog uiteindelijk in het requisitoor van de officier. Nee, wij denken, nee, we gaan er maar gewoon vanuit dat deze man gewoon aan het jokken is.
Ja. Okay.
Ja. Maar hoe kan dat dan? Ja, sorry Wout, maar dat moet dan toch scherp hebben. Want kijk, er is een dood. Op een gegeven moment gaat iemand dood. Hè, er komt een sectierapport waar aan is deze man overleden. Nou, aan iets van geweld. En jouw cliënt, daar stond je nog niet bij, maar die heeft eigenlijk geen goede verklaring over wat daar nou gebeurd is.
Nee.
Maar toch is hij vrijgelaten daar.
Ja.
Hoe zit dat?
Ja. En dat heeft weer allemaal te maken met eigenlijk gewoon de toekomst van het strafrecht in de 20e eeuw. Namelijk de procedures gaan gevoerd worden op basis van deskundige rapportages. En dat was hier ook zo. De schouwarts was heel stellig. Schouwarts zei, deze man moet zijn geslagen met een zwaar voorwerp op zijn hoofd. Nou, dat was natuurlijk dat was extreem belastend.
Ja.
Dan moet een arts van het NIVI daar iets van vinden. En in het voorlopig sectierapport staat, het kan zijn gebeurd doordat hij is geslagen met een voorwerp of gevallen. Dan staat daar natuurlijk, dat is gewoon één zinnetje. Dat is niet meer dan dat. Er staat ook niet bij van wat is nou het meest waarschijnlijk, te ja of te nee. Gek genoeg, want ik denk dat dit de reden is geweest voor de officier om te zeggen, nou, ik denk dat het maar eens beter is om deze man voorlopig in vrijheid te zetten. Zo staat het niet in het schorsingsverzoek. Maar, dat voorlopig sectieverslag is er. Daarna komt er een definitief sectieverslag en daarin staat het weer. Dus toen was er wel al heel duidelijk, ze gaan een wat lastiger bewijsbare zaak krijgen.
Maar Chris, het is toch ook zo dat een verdachte in de regel, dat de richtlijn is dat een verdachte zijn proces in vrijheid mag afwachten, mits er geen gevaar is voor herhaling en dat soort
dingen. Nee, zeker. Maar goed, kijk, als je hier te maken hebt met een voltooide doodslag of voltooide moord, hè, dat is een zogenaamde 12-jaarsfeit, hè, een feit wat de rechtsorde en de maatschappelijke orde ernstig heeft geschokt. Nou, dan kom je niet even zomaar vrij, hoor. Als jij zeker niet als jij geen, als jij nou een goed noodweerverhaal hebt of goed kunt uitleggen door een noodlottig geval je partner is gevallen, dood en dat past met de forensische bevindingen.
Ja.
Maar als je dat allemaal niet hebt, dan ben je dus overgeleverd aan deskundige rapportages. Nou ja, en die waren in zijn geval kennelijk, zoals Peter vertelt, die konden eigenlijk niet goed vaststellen hoe deze man aan zijn einde was gekomen. Nee.
Was jouw, want ik bedoel, er is echt wel duidelijk sprake van een toxische relatie, zoals je dat zegt. Was jouw cliënt ook verdrietig dat zijn ex-vriend, want ze waren uit elkaar, dat die was overleden?
Ja, zeker. Ja, zeker.
Daar is hij hield dus wel van hem.
Ja, zeker. Het was echt een onmogelijke liefde in die zin. Ze konden niet met elkaar, maar ze konden ook echt niet zonder elkaar.
Okay.
En daar heeft hij het ook echt heel, heel zwaar mee gehad. En vooral ook omdat het natuurlijk, het hangt ook nog boven je hoofd, hè? Want je bent officieel nog steeds verdacht van het doden van jouw ex-partner. Ja, daar loop je dan 1,5 jaar mee rond.
Want zijn ex-partner, ik heb een artikel gelezen in de Parool erover, die had ook wel echt serieuze psychische problemen, toch? Dat bleek toch wel min of meer uit zijn verleden, of is dat niet helemaal vastgesteld?
Nee, dat vind ik, die conclusie durf ik zo nog niet te trekken. Okay. Wat wel bijvoorbeeld opviel, en dat zat een beetje verstopt in het dossier, was dat hij in de ochtend, dat is dan 12 tot 15 uur voordat hij inderdaad gewoon op de vloer wordt aangetroffen door de politie, belt hij met de psychiatrische crisisdienst in Amsterdam. Ja, daar kunnen we niet doorheen breken, hè, als advocaat. Ik heb het natuurlijk wel geprobeerd.
Er zit een bloedschijm op.
Precies. Ja. Van wat is daar nou besproken? Wat was nou de reden daarvoor?
Ja.
Maar het was wel opvallend. Het ging volgens mij ook niet zo heel goed met hem. Nee.
Maar jij komt eigenlijk als advocaat, hè, als ik even terugdenk, wanneer jij in een hele rare situatie terecht.
Ja.
Hè, want normaal gesproken, als
vanaf het begin,
kom je of in het begin of je neemt zo'n zaak over, omdat mensen heel lang blijven vastzitten, ontevreden raken, onrustig raken. Hè, dan willen ze iemand anders hebben. Of in beroep. Maar deze man die is in feite vrij, maar is niet tevreden over zijn advocaat die op dat moment heeft. Die komt bij jou. Jij krijgt die stukken, hè, je leest het proces, je leest die beslissingen voorlopig hechtenis. Wat dacht jij op dat moment? Wat ga ik doen met deze zaak?
Nee, want uiteindelijk, hè, daarom is er ook echt best wel heel veel tijd in deze zaak gaan zitten. Het was in een zekere zin toch nog best wel dubbeltje op zijn kant, hoor. Want er waren twee mogelijke moordwapens. en deze zaak. Het was een kapstok en een wijnfles. En allebei, op het eerste gezicht, hadden dat best kunnen zijn. Het moordwapen. Er zat bloed op van het slachtoffer. Er zat vingerafdrukken van mijn cliënt op. Ik heb mensen voor minder veroordeeld zien worden.
Ja.
Ik zag het. Kennelijk was men bij het Openbaar Ministerie nog niet zo ver dat men echt dacht, oh, dit gaat een veroordeling worden. Maar ik was er ook niet helemaal gerust op. Er vond ook nog een officierenwissel plaats met de verkeerde rechtbank. Want de overtuiging, die had je er misschien ook nog wel kunnen hebben.
De verkeerde rechtbank. Ja. Wacht even, wat bedoel je daarmee?
Ja, de verkeerde rechters. Dus ik bedoel, wij advocaten weten. Wie zijn hele lastige rechters om zover te krijgen dat je ze uiteindelijk, dat ze iemand vrijspreken? Dat weten we.
Ja.
Die luisteren ook.
Ja, dat weet ik.
Die zitten nu
maar die weten dat zelf ook wel. Nee, maar wat Peter goed zegt, dat is echt zo. Ik heb het dus een keer gehad ook, dat ik een hele bizarre zaak had. Maakt even niet, boeit even niet wat. Maar het was in ieder geval iemand die ervan verdacht werd de moord op ook een ex-partner voor te bereiden. Ja. En die was best wel wat bewijs tegen, maar raar bewijs. En die kwam bij de eerste raadkamer, hè, waar je 30, 60 of 90, die ging eruit. Geen ernstige bezwaren. Met een kritische Frank Wieland als voorzitter van de raadkamer. Maar uiteindelijk kwam die zaak na een jaar, anderhalf jaar, toch nog op zitting. Zij als vrije voeter kwam ze op die zitting keihard veroordeeld.
Ja,
dat kan.
Het kan gewoon. Het dossier was niet veranderd in de tussentijd. Het was niet veranderd.
Ja. Mij staat ook nog een anekdote bij van Nico Meijering, die ooit eens een keer bij het Hof te horen kreeg dat hij het heel kort kon houden tijdens een pleidooi nadat er 20 geëist werd. Meneer Meijering, houdt u het alsjeblieft eventjes kort.
Die had het eerst aardig vrijgesproken.
Ja, ja.
Die ging erop bij het Hof.
En die volgens mij zelfs meer kreeg dan de 20.
Ja. Dus jij dacht, ik ga er alles nog uit. Wat ging je doen? Wat was je verdedigingsplan?
Ja. Nou, allereerst, die twee moordwapens moesten weg. Ja. De twee mogelijke moordwapens. En daar, op basis van het dossier kon je daar echt best wel het een en ander tegen inbrengen. Dat het gewoon niet kon zijn. Kon niet.
Want?
Ja, dat is best wel een heel technisch verhaal. Maar om te beginnen, op beide zat weliswaar bloed van het slachtoffer. Maar het was echt heel, heel weinig bloed. Als die echt geslagen was met een voorwerp op het hoofd, waar extreem veel bloedvaten zitten, en op het moment dat je daar geraakt wordt, is de waarschijnlijkheid dat het er echt uitspuit veel groter dan dat het inderdaad hele kleine bloedvlekjes zijn.
Dus verwacht je meer bloed op die.
Exact.
Ja, exact.
Maar de belangrijkste verdedigingslijn die ik in deze had, was, oké, ik ga zelf onderzoek doen. Dus naar allerlei, het zijn altijd Engelstalige onderzoeken. Hoe het zit, met hoe kun je nou bepalen of iets een val is, een ongelukkig geval, of dat iemand gewoon geslagen is. En dat natuurlijk met mijn hele beperkte kennis en kunde probeer ik dat soort dingen te ontleden. Maar op een gegeven moment had ik het wel, voor mijn gevoel, een beetje helder. En toen dacht ik, oké, ik ga nu eens even heel goed kijken naar de verwondingen die hij heeft, de overledene. En toen dacht ik, oké, ik ga hem aandurven. Ik ga het hypothesepaar voorleggen aan de deskundige. Hypothese 1, hij is geslagen met een voorwerp. Hypothese 2, hij is noodlottig gevallen. Wat is het meest waarschijnlijk?
Ja,
en dat is altijd, dat is een hele gevaarlijke, kan dat zijn.
Ja, dat is up or out.
We hebben het in de uitzending met Gerald Roethoff gehad over waarschijnlijkheidsoordelen. Dat is waar dit eigenlijk over gaat. Dus dat je twee scenario's eigenlijk tegenover elkaar zet en dat de deskundige dan gaat beoordelen. Welk scenario veel waarschijnlijker is of waarschijnlijker of veel meer waarschijnlijker. Maar daarmee loop je natuurlijk ook wel een risico.
Yep.
Dat je,
dat je de bietenbrug op gaat. Alhoewel natuurlijk in het sectierapport wel stond.
Zeker. Maar het zal je maar gebeuren.
Ja,
dat door het stellen van jouw hypothesepaar, dat je inderdaad gewoon de veroordeling mogelijk maakt.
Ja.
Maar het blijft altijd een klein gokje wat je doet. Maar ik was wel iets beter ingelezen dan de gemiddelde. En ik dacht nu, oké, ik durf hem wel. Ik durf dit. En ik heb het hypothesepaar voorgelegd. En uiteindelijk rapporteert de deskundige, het is allebei even waarschijnlijk.
Ja.
Ja, en toen werd nog de deskundige ook nog opgeroepen voor de zitting. Ja, dan knijp je hem ergens natuurlijk ook altijd wel een klein beetje.
Dat hij opeens iets anders anders gaat zeggen.
Dat hij naar aanleiding van een hele kritische vraag van een van de rechters gewoon, oh ja, maar wacht, als u nou zo zegt. Ja, kijk, het gebeurt niet heel vaak, hè, dat zo'n deskundige terug. Maar het zou toch maar gebeuren, zeg.
Ja, hij kan ook een slechte dag hebben.
Ja, precies. Ja. Precies.
Maar hoe ging het dus? Je had het deskundig rapport kreeg je binnen, even waarschijnlijk.
Ja.
Maar je hebt een cliënt die bij jou binnenkomt en trilt en hoe ben je met hem die voorbereiding naar die inhoudelijke behandeling ingegaan?
Ja, dat heeft wel wat uren gekost.
Ja.
Voordat je Voordat je echt tot iemand doordringt dat dat wat die rechters daar aan het doen zijn gewoon niet persoonlijk is. Dat er ook... Het is niet zo dat ze denken dat je het gedaan hebt. En niet bij elke kritische vraag laten ze blijken dat ze inderdaad vooringenomen zijn. Dit zijn de regels van het spel. Maar ja, als je er zelf met zoveel emotie in zit, hè, wanneer het echt gaat om jouw ex-partner, met wie je lief en leed gedeeld hebt, nou, dan...
Het ging natuurlijk ook om wat er precies die fatale avond gebeurd was.
Zeker.
Dus daar moet je dan nog over gaan vertellen.
Ja, en ook vooral hem erop voorbereiden dat als jij de hele tijd maar blijft zeggen, dat weet ik niet meer, dat weet ik niet meer. Oh, daar heb ik echt helemaal geen herinnering aan. Is dat die rechters zeker op enig moment gewoon gaan zeggen, nou weet u meneer, we geloven het toch niet helemaal.
Hè? Maar dat gebeurde ook, want in het rechtbankverslag van collega Paul Vughts wordt gezegd dat de rechter zei dat het wel heel makkelijk was om te zeggen van 9 uur tot 3 uur weet ik niets meer.
Ja.
Dus dan hoor je eigenlijk al dat die rechtbank dus behoorlijk kritisch is.
Ja, zeker. En dat dienen ze natuurlijk ook te zijn.
Ja.
Dat dienen ze te zijn. Maar dat is precies ook van iets wat ik denk 5 of 6 minuten geleden zei. Als het zo is dat die rechtbank, en jij en ik weten dat heel goed, hè Chris, als die overtuiging er eenmaal in zit in zo'n hoofd, dan gaat men misschien het bewijs er wel bij zoeken.
Ja.
En daar was ik bij hem ook altijd wel bang voor. Want als je met een verdachte aankomt en die heeft inderdaad gewoon een heel sluitend verhaal, en misschien op een paar details dat die een beetje afwijkt, ja, dan weet je, ze kunnen het hem zo moeilijk maken als dat ze willen, maar dit is het verhaal.
Ja.
Maar als zij denken, we vinden jou heel selectief in jouw geheugenverlies, en denken, misschien heb je het toch gewoon gedaan.
Ja, maar jouw cliënt had gezegd, ik was stom dronken.
Ja.
Maar heb je nog wat...
Dat heeft hij trouwens niet gezegd. Hè? Hij heeft gezegd, ik heb inderdaad wel gedronken, maar ik was niet stom dronken.
Oh, oké. Okay. Nee.
Maar eigenlijk, ik kan me zo voorstellen, Peter, dat als je zeg maar de vooranalyse van de zaak maakt, hè, voordat je de inhoudbehandeling ingaat in pleidooi, dat je eigenlijk op basis van het bewijs zit ik volledig aan de goede kant.
Ja. Ja.
Dus wat er alleen nog maar mis kan gaan, is dat mijn cliënt onder druk van de vragen van de rechters, hè, en met teksten zoals jij die net, dat ze het allemaal heel moeilijk waarschijnlijk vinden. Dat hij misschien gaat leveren en dingen gaat zeggen die hem uiteindelijk de das om doen.
Ja.
Dat zou je zelfs nog tot het advies kunnen brengen. Ik weet niet of je dat overwogen hebt.
Zeker.
Dat je zegt, nou ik laat hem gewoon zwijgen.
Ja, ja. Nu was het op zich een cliënt die dat ook niet heel goed kon.
Nou ja, al helemaal inderdaad.
Dus hij kon niet heel goed
zwijgen. Hij kon niet goed zwijgen. Als hij niet goed kan verklaren, dat je denkt, nou ja.
Hij was ook, hier heel emotioneel op zitten.
Ja, natuurlijk. Dat was hij. Hij brak ook een paar keer.
Ja.
Ja, had ook, ik geloof ook de hele nacht weer heel erg slecht geslapen. En
niet gedronken, toch?
Nee.
Okay. Maar de rechtbank gaat natuurlijk drukken op wat er is gebeurd. Ja. En wat weet u dan nog daarvan?
Ja. Ik heb dat overwogen. En voor mij de doorslaggevende factor daarin om het niet te doen, was dat het ergens ook een heel klein beetje calculerend overkwam. Laat hem dan maar hetzelfde de hele tijd zeggen, ik kan hem niet herinneren. Want dan komt het tenminste nog getrouw over. En dat was ook hoe hij was.
Ja.
Deze man wilde enerzijds heel erg duidelijk laten blijken, ik ben mijn partner verloren. Ik wil u zeker het een en ander vertellen over wat er allemaal gebeurd is. Ik wil u ook zeker het een en ander vertellen over wat er die avond gebeurd is. Ik kan u alleen niet alles vertellen. Ik kan u veel niet vertellen. Dus dat voelde toch wel als de juiste keuze. En ik heb daar ook geen spijt van.
Heb jij momenten gehad tijdens die ondervraging dat je toch eventjes dat die Peter Hermans billetjes tegen elkaar aangingen?
Kijk, we hadden een oudste rechter die tamelijk direct kan vragen. Daar staat hij ook onbekend dat hij dat heel goed kan. En die heeft hem ook wel echt het vuur in de schenen gelegd. Maar kijk, waar ik niet bang voor hoefde te zijn, was dat hij op een gegeven moment ging zeggen van, luister, ik heb dat gedaan. Want hij kwam op mij ook wel getrouw over.
Gewoon in zijn dat hij het ook echt niet meer wist.
Ja. Precies.
Jij hebt eigenlijk bepleit, en zo staat het ook in je pleitnotitie, soms is het geen moord, geen doodslag, geen ander strafbaar feit. Soms is een ongeluk gewoon een ongeluk, waar het strafrecht geen plaats heeft.
Ja.
Dat was eigenlijk de kern van je betoog.
Dat is de kern van het betoog. En dat, dan ga ik weer even terug naar het begin van dit gesprek. Dat is inderdaad, je legt alvast even in dit eerste minuut van je pleitnota of van je pleidooi, leg je maar gewoon alvast neer waar het echt om gaat. En dit was het.
En daarin ging de rechtbank mee. Wat was het vonnis?
Ja, het vonnis was dat de rechtbank met het OM, want het OM heeft ook vrijspraak geëist, hè, voor de meest heftige dingen.
Mm-hmm.
De rechtbank zei klip en klaar, wij kunnen gewoon niet met zekerheid vaststellen wat hier precies gebeurd is. Dus bam. Uiteindelijk, en dat vond ik
Maar dat is dan wel vrijspraak. Hè?
Ja. Zoals, maar niet op alle punten.
Nou ja, dat is ook een beetje, eigenlijk weten we het niet.
Ja.
Het is, zeg maar, ik snap dat je voor de rechtbank dan wordt vrijgesproken, maar niet, misschien zijn er nabestaanden die zeggen, ja, ze weten het gewoon niet.
Ja. Ja, maar dat is wat strafrecht is. Hè? Het strafrecht gaat om wat kan er bewezen worden verklaard. Het is echt niet zo dat je als verdachte het een en ander moet gaan aantonen om jouw onschuld te laten zien. Gelukkig maar. Nee, maar ik had, hè, want er was sprake van een officierenwissel. En de officier die erop kwam, stuurde een week voor de inhoudelijke behandeling. En dat vond ik echt heel flauw, dat ze dat deed. Want deze zaak ging om een levensdelict, hè, en allerlei verschillende varianten.
Ja, ik leef doodslag, subsidiair zwaar mishandeling met de dood als gevolg, meer subsidiair mishandeling met de dood als gevolg en meest subsidiair dood door schuld.
Ja, ja. Maar wat doet ze voor de rest nog? Ze legt uiteindelijk gewoon ook nog de simpele mishandeling.
Ja,
erbij. Ja. En dat vond ik heel flauw.
Het bijten.
Ja. Kijk, deze zaak draaide altijd om een levensdelict. Ja. En dat uiteindelijk twee mensen gigantisch ruzie hebben gekregen. Ja, waarbij de overledene zich ook niet onbetuigd heeft gelaten. Want mijn cliënt zat helemaal onder de blauwe plekken, schrammen. En vervolgens ook een hele heftige bijtwond. Dan had je als OM er ook voor kunnen kiezen. Om te zeggen, dit leg ik gewoon niet ten laste.
En waarom, en dat is natuurlijk, dan moet je je even plaatsen in het hoofd van de officier van justitie. Waarom denk je dat dat gedaan is?
Ja.
Dan je meest cynische blik erop, Peter. Ja.
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Wacht even. Chris,
waarom denk jij
dat dat gedaan is?
Nou ja, kijk, als je daar op een cynische manier naar zou kunnen kijken, of zou kijken. Kijk, het feit is, deze man heeft u 3 maanden vastgezeten voor een feit waar hij uiteindelijk voor wordt vrijgesproken. Mm-hmm. Dus hij heeft in beginsel, heeft hij dan natuurlijk recht op schadevergoeding voor die maanden dat hij heeft vastgezeten.
Ja.
Echter, omdat hij veroordeeld wordt voor die mishandeling, kan hij dus niet die schadevergoeding krijgen. Terwijl hij natuurlijk nooit 3 maanden voor die mishandeling heeft gezeten. Maar dat is nou helemaal de wet. En kijk, daarom is Peter denk ik ook zo gepikeerd. Omdat, ja, enerzijds omdat ze toch nog een veroordeling willen hebben in een zaak wat eigen levensdelict is. En dat komt er op het laatste moment nog even bij. En anderzijds omdat dat, zeg maar, de mogelijkheid voor deze meneer om een schadevergoeding te krijgen verhindert.
Ja, ja. Aan de andere kant zou je ook kunnen beargumenteren, nou, je komt ook prima weg met alleen een veroordeling.
Ja, vind je dat? Kijk, als bewijs zo uiteindelijk, hè, als je echt gaat inzoomen, als bewijs zo dun is, ja, dan had deze man, dan kan het ook gewoon niet anders dan dat je wordt vrijgesproken.
Nou ja, kijk, en stel je voor, hè, want eventjes, het andere scenario is dus dat deze man op enig moment op die avond, onder invloed van het geweld, de agressie, de druk, de alcohol, ook gevallen kan zijn op een hele vervelende manier, waardoor hij een hersenletsel krijgt en overlijdt. Het zal even lekker worden dat je daar dan vervolgens voor veroordeeld wordt.
Ja.
Dus het is niet alleen maar dat je niet kunt vaststellen, hè, dat is het belangrijkste in juridische zin, maar daarnaast, er was ook echt een heel ander scenario, wat even waarschijnlijk werd geacht, mm-hmm, waarbij je ook echt geen schuld hebt aan de dood van zo iemand.
Ja. Dus met andere woorden, Wouter, misschien heeft hij het ook gewoon niet gedaan.
Ik bedoel, dat hoor je mij ook niet zeggen.
Nee,
dat
precies.
Maar misschien ook gewoon wel. Ja, je weet. We weten het niet. Dat is het eerlijke antwoord.
We weten het niet.
Nee. We weten.
Hoe reageerde hij op het vonnis?
Nou ja, hij was. Ik had hem natuurlijk op heel veel verschillende scenario's voorbereid. Hè. Zelfs nog gewoon dat het OM toch nog het konijntje uit de hoge hoed trekt en toch zegt: nou, wij denken dat we bewijs wel hebben en dat er echt nog stevig geëist zou gaan worden. De officier hield haar pleidooi, hè, dat is wat wij noemen requisitoor. En dat was voor de lunch. Dus dat was al een prettige opsteker voor hem. Maar ik geloof dat hij toch nog gewoon tijdens de lunchpauze, vanwege alle zenuwen, zeker nog wel 5 sigaretten heeft weggerookt en binnen een uur. Zeker wel.
Oh, dat doe ik ook zonder zenuwen, hoor.
Ja. Maar ja, hoe reageert hij? Hij is natuurlijk blij. Ja, wat blij. Blij is misschien ook niet het opgelucht. Ik denk dat opgelucht het beste woord is. Van dat de rechtbank zelf ook heeft gezien dat het er niet was qua bewijs. Voor hem ook wel jammer dat hij niks heeft kunnen aandragen naar zo'n rechtbank. Dat een rechtbank misschien ook wel een kleine overweging in het vonnis zou kunnen opnemen. Dat ze zeggen van, vinden het ook niet heel waarschijnlijk.
Ja.
He, dus dat was wel een genoegdoening voor hem geweest. Als zoiets in het vonnis had gestaan. Maar
daar had hij ook weinig voor aangeleverd.
Dat kon hij niet aandragen, dat soort informatie. Ja. Die was er gewoon niet. En toen wij een week voor de zitting, dus inderdaad de vordering tot wijziging van de telastlegging, dus de officier wilde nog die eenvoudige mishandeling nog erbij hebben. En dat ik tegen hem zeg, ik kan dat op juridische gronden niet tegenhouden. En ik heb hem toen wel voorbereid op de veroordeling voor de mishandeling. Ja. Dus ja, die zag hij in die zin ook wel aankomen.
Maar goed, daar had hij al voor gezeten.
Ja, maar ja, daar heeft hij natuurlijk veel te lang voor gezeten. Want jij, Chris, jij weet ook hè, wat er normaal gesproken voor een eenvoudige mishandeling wordt opgelegd.
Ja. Ja.
De rechtbank uiteindelijk veroordeelt hem nog tot 6 weken, waarvan 3 voorwaardelijk. Dat zou normaal gesproken nooit zijn opgelegd.
Maar ja, dus het is een cliché, jongens. Maar, ja, maar zijn natuurlijk geen winnaars in het zaak.
Nee. Ja, collateral damage bij zo'n...
ja, goed, het grootste verlies wat deze boot geleid is dat dit, verloren, ja, dat dit gebeurd is. Ja. Ja.
Peter Hermens, dank voor je komst en dank voor je verhaal.
Dank om hier te zijn.
Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host en advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op de socials, Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.